We openen de schrift vanmiddag, het boek Handelingen, hoofdstuk 7 van vers 17 tot en met 29.
Maar als nu de tijd der belofte, die God aan Abraham gezworen had, genaakte, wies het volk en vermenigvuldigde in Egypte, totdat een andere koning opstond, die Jozef niet gekend had. Deze gebruikte listigheid tegen ons geslacht en handelde kwalijk met onze vaderen, zodat zij hun jonge kinderen moesten wegwerpen, opdat zij niet zouden voortelen. In welke tijd Mozes werd geboren en was uitnemend schoon, welke 3 maanden opgevoed werd in het huis zijn vaders. En als hij weggeworpen was, nam hem de dochter van Farao op en voerde hem voor zichzelf op tot een zoon. En Mozes werd onderwezen in alle wijsheid des Egyptenaars en was machtig in woorden en in werken. Als hem nu de tijd van 40 jaren vervuld was, kwam hem in zijn hart zijn broeders, de kinderen Israëls, te bezoeken. En ziende een die onrecht leed, beschermde hij hem en wreekte degene die in overlast geschiedde en versloeg den Egyptenaar. En hij meende dat zijn broeders zouden verstaan dat God door zijn hand hun verlossing geven zou, maar zij hebben het niet verstaan. En de volgende dag werd hij van hen gezien, daar zij vochten. En hij drong hen tot vrede, zeggende: mannen, gij zijt broeders, waarom doet gij elkander ongelijk? En die zijn naaste ongelijk deed, verstiet hem, zeggende: wie heeft u tot een overste en rechter over ons gesteld? Wilt gij mij ook ombrengen, gelijkerwijs gij gisteren de Egyptenaar omgebracht hebt? En Mozes vluchtte op dat woord, en werd een vreemdeling in het land Midian, waar hij 2 zonen gewon.
De tekstwoorden die we vanmiddag willen overdenken, vindt u in het, niet in het voorgelezen schriftgedeelte, maar daarop aansluitend de brief van de apostel Paulus aan de Hebreeën, hoofdstuk 11, vers 24 tot en met vers 26. Hebreeën 11, van 24 tot en met vers 26. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk gehandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. De Heere vraagt van ons een keus. Elke dag moeten we kiezen. Ja, dat is nogal logisch, hoor ik iemand zeggen. We moeten hele dagen soms keuze maken in mijn werk, op school, als u thuis bent. En allerlei dingen, als u boodschappen doet, u moet een keuze maken. Maar u begrijpt vanmiddag wel dat het daar allemaal niet over gaat. Over die keuze. Dat kan goed zijn, dat kan slecht zijn. Maar het gaat om de keuze om de Heere te dienen. Zo gij zijn stem dan heden hoort, verhard uw harten niet, maar laat u leiden die goede keus te maken. Want we eten graag van 2 walletjes. God wat, morgen roept het leven weer en dan van elke dag. En ik weet, als je dan weer op school komt en je komt bij je kameraden, en misschien heb je vanmorgen wel gedacht, ik moet me toch wel bekeren. Moet toch wel wat gebeuren in mijn leven. Zo kan dat niet. En misschien buigt u vanavond uw knieën wel. Dan zegt u, Heere, schep mij ook een nieuw hart, een rein hart. Maar dan komt morgen de dag weer. Je vrienden op school. Ga je mee van de week. Daar naartoe. Ja, maar dat willen mijn ouders niet. Ah joh, doe er toch geen verkeerd mee. Je moet kiezen. Nee zeggen of ja zeggen. Je kan niet van twee walletjes eten. Je kan niet zeggen, ik zal het wel zien. Ze komen bij je, je vrienden. Of op je werk. Of met vrienden van u. Een keuze maken. Wat doen wij? De Heere dienen? Hem volgen? Of volgen we de wereld, de zonde? En dan kun je toch altijd weer belijden dat je het verkeerd gedaan hebt. Dan zal God wel weer genadig zijn. En als we dan vanmorgen of vanmiddag na gaan denken over die keuze van Mozes, dan zien we daar eigenlijk drie dingen in. Ten eerste, het eerste van de keuze is dat Mozes negatief tegenover Gods vijand staat. Dus hij zegt eerst nee. Dat moeten we eerst mee beginnen. Nee te zeggen. Ten tweede staat hij positief tegenover Gods volk. En ten derde, actief tegenover Gods gezalfde, dat is Christus. Dus allereerst negatief tegenover Gods vijand, positief tegenover Gods volk en actief tegenover Gods gezalfde, de Heer Jezus Christus. Want hij zag in de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom. Dus de gezalfde, dat is Christus. Dus negatief tegenover Gods vijand. Is het recht en redelijk? Zouden we ons af kunnen vragen wat Mozes daar deed? U hebt het gehoord wat er in uit Handelingen 7 gelezen werd. De geschiedenis is ons wel bekend. Mozes die gaat op een dag toch eens kijken bij zijn volk. Hij is een man toch wel machtig in woorden en werken. Hij is opgevoed aan het hof van Farao. Hij is tot een zoon geworden van Farao's dochter. En ik had het in het eerste punt over negatief tegenover Gods vijand. Nou, was dat nou zo'n vijandige houding van die vrouw? Nee, hè? Alhoewel Farao natuurlijk vijandig tegenover dat volk zag, stond en met listigheid eigenlijk dat volk probeerde uit te moorden door een jonge kinder in de Nijl te werpen. Eigenlijk de kracht van dat volk te breken. Is deze vrouw, de dochter van Farao, ze gaat tegen het gebod in van haar vader. Want dat kind dat lag langs de Nijl in het water. Maar zij wordt met innerlijke barmhartigheid bewogen. En ze laat het jongetje halen. En ze geeft de moeder loon. En dat kind mag straks opgroeien aan het hof van Farao. Is dat niet barmhartig? Is dat niet goed? Is dat niet redelijk? En nu, op de leeftijd dat Mozes zelfstandig geworden is, dat hij, laten we zeggen, tot volwassenheid gekomen is. Nu kiest hij, want inderdaad die hij deed, ging hij achter dat volk, dat gesmaade volk staan. Of ze begrepen hebben, dat zien we, dat was niet zo. Maar in ieder geval, het was toch de keuze van Mozes. Is het dan redelijk dat Mozes zo eigenlijk optreedt? Zo de keuze maakt, terwijl hij toch onderwezen werd in de wijsheid der Egyptenaren. Dat is niet alleen maar zomaar in iets, want de wijsheid van de Egyptenaren, daar zijn we zelfs nu nog naar aan het zoeken, waar we nog geen oplossing in vinden. Mozes, een man machtig in woorden en werken, het was niet zomaar wat hij daarmee gekregen had. En eigenlijk in de daad dat hij hier doet, verwerpt hij alles. Maar Mozes kon natuurlijk als jongen zijnde, onvolwassen, geen beslissing nemen. Maar nu is de tijd gekomen om een beslissing te nemen. En al is dan de wereld barmhartig, want gelukkig zijn er in deze wereld door de goedheid Gods nog mensen die barmhartig zijn, die nog in deze wereld diensten bewijzen waar je respect voor kunt hebben. Maar waarom koos Mozes? Wat staat er in onze tekst? Door het geloof, dat is het eerste. Het geloof, wat de Heilige Geest in zijn hart gewerkt had, dat geloof. Dat de gave van God is, dat had hij ook niet van zichzelf. Nu groot geworden is, geweigerd een zoon van Farao's dochter geworden. Hij had geweigerd. En die keus is toch redelijk. Want hij weet, er is tweeërlei toekomst. Het volk van Egypte heeft een toekomst en het volk van Israël heeft een toekomst. Het volk van Egypte wijst de gezalfde af. Dat dient hun eigen goden. En het volk van God, dat droeg de belofte dat de Christus komen zal, de gezalfde, die droegen ze in zich. En nu, als Mozes dan op die leeftijd gekomen is, dan gaat hij allereerst nee zeggen. Nee zeggen, dat is het eerste wat je doen moet, als je kiest. Want we zijn in deze wereld, en we zijn van deze wereld, en ons hart ligt in deze wereld. En onze zinnen gaan naar deze wereld. Daar moeten we allereerst nee tegen zeggen. Kunnen we dat? Nee. Want van nature hebben we de wereld en de zonde lief. Maar laten we eens kijken als de Heer Jezus op aarde komt. Als de Heer Jezus op aarde komt, wat doet hij het eerste als hij in zijn ambtelijke bediening begint te werken? Dan komt de duivel en die biedt hem brood aan. Want hij heeft 40 dagen niet gegeten. Nou, dat is toch redelijk? Als je honger hebt. En de duivel die zegt, kijk, daar liggen nou stenen. Die lijken net in die woestijn op broden. Je hoeft maar één woord te spreken en ze worden brood. En je kan eten. God doet toch wonderen. Doe dat dan. Nee, zegt de Heer Jezus. De mens zal bij brood alleen niet leven, bij alle woord dat uit zijn mond uitgaat. En tenslotte neemt de duivel hem mee bovenop die berg. Jongens en meisjes weten het wel. En dan zegt de duivel, kijk, al die koninkrijken die je nu ziet, van heel de wereld, die zal ik je geven als je voor mij knielt. Dan hoef je niet naar het kruis, dan heb je geen lijden, dan heb je geen moeite, dan trek ik me terug. Het was natuurlijk een leugen. Nee, zegt de Heer Jezus. De Heere uw God zult gij aanbidden. En hem zoeken. Wat betekent dat voor ons persoonlijk, geliefde? Dat we allereerst nee moeten zeggen. Want de wereld biedt ons aan. En de duivel biedt ons het gemakkelijke aan. Hinken op twee gedachten. Het kan natuurlijk ook wel dat Mozes kon gezegd hebben bij zichzelf. Jongens, ik moet hier een beetje oppassen, want ik moet hier zorgen dat we het schip een beetje in het midden houden. Want tenslotte ben ik hier generaal in Egypte. En straks als ik ermee misschien wel farao word. Wie weet, ik ben een zoon van farao's dochter. En dan kan ik. Misschien daar in Egypte wel zoveel macht uitoefenen dat ik dat volk zo laat trekken. En zo is met dat jongen en dat meisje ook, die zegt, die jongen waar ik verkeering mee heb, ja, die doet wel nergens aan, maar. Ja, maar ja, goed. Ik kan toch met hem praten. Ik kan toch met hem proberen om hem te laten zien wat het geloof betekent en wat de Bijbel betekent. En ik kan toch een invloed op hem uitoefenen. Of omgekeerd. Wij zijn aan het wikken en het wegen. Maar wat vraagt de Heer? U moet nee zeggen. Dus hard klinkt dat. Heel hard. Maar Mozes zei nee. In zijn daad zei hij nee. Wij zijn opgevoed, zoals we hier zitten, waarschijnlijk toch op de erven van het verbond. En de duivel die komt daar. Hij zit graag in de kerk, weet u dat? De duivel heel graag in de kerk zit. Waarom? Daar is hij het bangste dat hij iemand kwijtraakt. En daar is hij alert. Hij luistert goed, heel goed. En hij zit als het ware naast u. En hij zegt misschien tegen u, dat klopt niet helemaal. Of dat zegt hij niet goed. Of dat. Zo probeert hij. Maar die scherpe kantjes probeert hij er ook af te vegen. Zo is het niet. Nee, Satan, er staat geschreven, de Heere uw God zult gij aanbidden. Nee tegen de Satan, nee tegen de vijanden van Gods volk. Maar is dan de hele wereld je vijand? In diepste wezen wel. Als God er niet in is, heeft het alleen maar ten doel u ten val te brengen. Heeft het alleen maar ten doel om u in de strikken te brengen. Om u vast te kluisteren. Aan uw geld, aan uw goed en noem maar op, aan uw positie. Mag dat dan allemaal natuurlijk wel. Henoch, hij wandelde met God, maar hij had zonen en dochter, hij had ook een gezin. Hij leefde ook in de wereld van vandaag. Abraham, hij was rijk. Maar hij vertrok uit Ur der Chaldeeën. Gods volk vertrekt uit het diensthuis der zonde. Bent u al vertrokken? Hebt u die keuze al gemaakt om nee te zeggen? Nee. Maar dan ook onze tweede gedachte. Positief ten opzichte van het volk van God. Want daar staat, hij verkoos liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. Dat volk van God werd kwalijk behandeld. Hoezo, zegt u? In het begin was dat toch niet zo? Toen die eerste farao leefde, toen werden ze toch gastvrij ontvangen. En ze kregen het beste van het land. Ze mochten in het land Gozen wonen. Ja, en toen is die andere farao opgestaan die dat voorgeslacht niet kende. En ik denk vandaag ook wel eens in deze, in de tijd waarin we leven, gemeente, dat we ook in die tijd terecht gaan komen. We kennen een regering die nog zich tussen haakjes christelijk noemt. Maar wat weten ze van de tijd van de reformatie? Wat weten ze nog in werkelijkheid wie Calvijn was? Wat weten ze nog van de christelijke beginselen van onze natie? En zo langzamerhand worden alle grenzen weggevaagd. En het geslacht weet het niet meer dat hier de brandstapels gerookt hebben. En dat de vrijheid dat het ons volk bevrijd is van de tirannie. En dat we die vrijheid gekregen hebben, dat we het woord van God ontvangen hebben. En dat we dat woord nog hebben. Maar zo langzamerhand komt er een tijd dat er een geslacht, een farao opstaat die het niet meer weet. En die heeft heus wel goede dingen hoor. En die schreeuwt het ook wel uit. Maar ondertussen, denkt u daar nooit over na, worden de kinderen in de moederschoot vermoord. En we worden niet in de Nijl gegooid. Maar uw kinderen, geliefden, die worden opgeofferd aan de Moloch. Wat bedoel ik daarmee? Wat hebt u in huis? We kunnen er niet buiten, ik weet het. Internet, telefoon, noem maar op. De wereld is een dorp geworden. En het vuil treedt binnen, hoe jong we ook zijn. We kunnen er niet meer buiten, zeggen we. Het gevaar dat ze opgeslokt worden, is geen tijd meer om na te denken over de eeuwige dingen. Nee, zeggen. Ze werden kwalijk behandeld. Want, geliefde, die farao die dacht bij zichzelf natuurlijk, dat volk, dat zijn hier maar opeters. Daar hebben we eigenlijk niks aan. We moeten ze een beetje productief maken in onze dienst. Want ze eten maar een beetje mee uit de trog van de wereld. Maar weet u dat het zo niet is? Dat de kerk, die eet niet van de wereld. Maar weet u dat precies het omgekeerde is, dat de wereld eet van de kerk? Dat kan ik uit de Bijbel u aanwijzen. Als de laatste uit Sodom vertrokken is, het laatste kind van God uit Sodom vertrokken is, dan keert God die stad om. Als de laatste Israëliet uit Egypte vertrokken is, dan verdrinkt farao. Als de laatste zal zijn toegebracht van de bruidskerk van Christus, dan komt de Heer Jezus ten oordeel. Want dan is de tijd van genade voorbij. Kerk, dan noem je kerk met de grote K. Dat zijn al degenen die Christus werkelijk lief hebben. die getrokken zijn uit de duisternis en overgebracht in het rijk van Gods wonderbaar licht. Dat zijn degenen die gekocht zijn door het bloed des lams. Daar leeft de wereld van. Dat zijn de kurken waar de wereld op drijft. En nu hoef jij je niet meer te schamen tegenover de wereld. We schamen ons veel te veel. We hoeven niet hoogmoedig te zijn. Dat niet. Maar we moeten ons ook niet schamen voor het heilig evangelie wat God ons gegeven heeft. Want ze behandelen dat volk van Israël kwalijk. De kerk bestaat niet omdat de wereld het wil, maar omdat Christus het wil. Ik ben met u tot de volleinding der wereld. Want hij wilde niet de genieting der zonde hebben. En dan staat er zonde enkelvoud. Dat is heel opmerkelijk. Heeft Mozes dan zo vreselijk in de zonde geleefd? Daar in het hof van Farao, dat staat er ook helemaal niet. Het kan best zijn dat hij daar, natuurlijk, er was niet de God van Israël, Yahweh, die daar beleden werd. Er waren de afgoden van Egypte, maar ja, als je in België woont, dan heb je maar weinig mensen die zich druk maken over de Bijbel. En er zijn ook heel weinig die erin lezen. Daar leven ze maar wat de kerk hen voorkoudt. En verder mogen ze alles doen wat ze zin in hebben. Maar wij hebben dat woord van God. Zonde, de genieting van de zonde. Wat betekent dat in diepste wezen? Zonde is eigenlijk jezelf ten doel hebben. Dat is het zonde. Daar begon het toch mee in het paradijs, dat een mens zichzelf ten doel had. Hij wilde als God zijn. Dat was de zonde. Voor jezelf leven. Voor de genieting van jezelf leven. Nou, dan komen we heel dicht bij ons. Dan komen we heel dicht bij ons hart, geliefde. Waar leven we voor? Voor de genieting van deze wereld. Ja, zegt een jongen of een meisje, je mag toch wel wat genieten van het leven. Ik kan het zelfs wel in de Bijbel lezen dat Salomo zegt, geniet in de dagen met de vrouw uw jeugd. Of een ander woord. Dat dingen die je ontvangt van God, dat je dat met blijdschap mag ontvangen en daarvan genieten. Maar dat wordt niet bedoeld. De genieting der zonde, dat in alles ik centraal staat. Hoe is het in uw hart, geliefde? Kijk eens in uw eigen leven. Wie staat er centraal? Ik? Geniet u daarvan? Als ik het maar heb? Dat is zonde. Want ons leven moet verborgen zijn in Christus. Moet hem toebehoren. We zijn niet van onszelf. Wat zegt onze catechismus? Zondag 1, lees die maar eens goed na. Dat ik niet mij, maar mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus eigen ben, die met zijn dierbaar bloed vooral mijn zonde volkomen betaald heeft, mij uit alle heerschappij van de duivel verlost heeft. Dan ben ik het eigendom van hem. En als ik het eigendom van hem ben, dan heb ik niks meer over mezelf te vertellen. En dat gebeurt als een mens tot bekering komt. Dan zegt die Heer, hè, wat wilt gij dat ik doen zal? Als je de morgenochtend naar je werk gaat. En je moet daar beslissingen nemen. Dan zeg je, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Want alles is van u. En ik moet u gehoorzamen. Ik moet u volgen. De genieting van de zonde. genieten we ervan. En nu nog wat. Positief tegenover Gods volk. Daar stond Mozes positief tegenover. Was dat volk zo positief tegenover hem? Nou, ziet u het niet voor u? Mozes die loopt daar en die kijkt daar en die ziet daar dat een Egyptenaar een Israëliet slaat en het bloed begint in hem te koken en slaat die man dood. Is een, ja, zijn opwelling gaat hij te ver. Maar goed, het wordt begraven en niet over praten. En dan de andere dag. Dan ziet hij twee van zijn volksgenoten, ziet hij daar ruzie maken. En dan denkt hij, dat zijn toch broeders, om dan zo elkaar aan te vallen. En dan vermaant hij hen. En dan zeggen ze zo langs hun neus weg. Wie heeft u tot rechter aangesteld? Wil je soms ons ook doden? Zoals die Egyptenaar gisteren. Ze accepteerden zijn wraak niet. In diepste wezen accepteerden ze Mozes niet. En dan wil ik u toch wel wat zeggen. Soms kijkt u misschien toch wel hoog op. Tegen een kind van God. Mag gerust hoor. Want ze hebben toch iets ontvangen wat u misschien mist. Ze hebben Gods genade gekregen. Dat is een kostbare schat. Daar zullen we straks nog wat van horen. Maar u moet niet te veel van dat volk van God verwachten. Als u ze op de handen draagt, dan zullen ze u uit de handen vallen. Want geliefden, het zijn ook maar mensen. Van gelijke beweging als een ander mens. Mozes, hij was met de liefde van zijn hart, had hij gekozen om dat volk lief te hebben. Maar ze schaarden zich niet achter hem. Ze keerden zich eigenlijk van hem af. Maar weet je wat nou het opmerkelijke is? Als Mozes de tweede keer komt, dan verwacht hij niets van dat volk. Maar dan komt hij met een goddelijke roeping. En dan scharen ze zich wel achter hem. Dan luisteren ze wel. En dat is een hele les, geliefde, die u en ik ook moeten leren. Want we kunnen natuurlijk wel zingen, en als het in de gemeente goed gaat, dan kun je natuurlijk wel zingen, ziet hoe lief, hoe goed is dat broeders samenwonen. En dat kun je nog een beetje aanwakkeren. Maar wat is nou echte liefde tot dat volk? Wat is nou echte liefde? Mozes kon natuurlijk ook gezegd hebben, kijk, als dat nou kiezen, nou kies ik voor dat volk en dan moet je nou eens kijken wat ermee gebeurt. Ik word uitgespuugd. Ik word aan de kant gezet. Ze beseffen niet waarom, ik ben toch die generaal. Want dat was Mozes. Ik ben machtig in wijsheid van de Egyptenaren. Ik heb er nog een opleiding gehad. Wat denken ze wel van me? Liefde, dat is wat er in de mens leeft. Dat kan zo. En hij kon het gemakkelijk zeggen en zeggen, nou ja, als ze me dan toch niet willen hebben, nou ja, dan bekijken ze het maar. Maar hij had ze toch lief. ondanks. Waarom? En hebt u dat ook, geliefde? Want u zult allemaal wel eens wat tegengekomen zijn. Want er staat toch in de Bijbel, de rechtvaardige sla mij en het zal weldadigheid zijn. En ijzer scherpt men met ijzer. En als u eerlijk behandeld wordt, geliefde, en ik hoop dat u dat ook altijd wordt, dat u dan niet boos wordt, maar dat u dan ook daaronder buigt en dan ook zegt: Heere, waar zal mij dat brengen? De rechtvaardige sla mij en het zal weldadigheid zijn. Negatief tegenover Gods vijand. Positief tegenover Gods volk. Hij blijft positief. Ja, zegt u, maar dat is wel simpel. Hij moet vluchten. Hij moet vluchten. Hij moet naar Midian. Maar toch, daar gaat het leven door. En daar wacht Mozes. In de woestijn. Want dat volk heeft hij niet losgelaten, omdat God hem niet heeft losgelaten. Want er zit meer achter, geliefde. Want hij stond actief tegenover Gods gezalfde. Want wat zegt onze tekst? Verkiezen liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde. Achter de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte. Want hij zag op de vergelding van het loon. Achter de versmaadheid van Christus. Want in het diepste wezen, en dat was het geloof wat Mozes bezat. Hij zag in dat volk dat ze iets bezaten. Wat zoveel was, dat was de belofte die God aan dat volk gegeven had. Aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat dat volk de drager was van de belofte dat daaruit de grote zoon zou voortkomen. En dat de Christus uit dat volk zal voortkomen. En God had de liefde van hem in het hart gelegd. De liefde tot een drie-enig God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat was in het hart van Mozes gelegd. Hoeveel hij ervan wist, dat weten we niet. Maar hij zag in dat volk de belofte en dat al die offers die gebracht werden in Egypte, daar heeft hij ook bij gestaan. Daar heeft hij misschien de ceremonie moeten bijwonen. Maar hij heeft er altijd de leegheid van gezien. Het had geen doel, het bereikte zijn doel niet. Het kon zijn arme lege ziel niet vullen. Uiterlijke godsdienst vult uw arme ziel niet. Geliefde, als Gods liefde in je hart komt, dan wordt er een lege plaats gemaakt in je hart. Dan kan de wereld je niks meer bieden. Want de wereld gaat voorbij met alle begeerlijkheden. Maar dan verlang je naar de gerechtigheid van God. Dan verlang je naar God, dan ga je God zoeken. Maar hoe kom je bij God, die een heilige en een rechtvaardig God is, die de zonde niet door de vingers ziet, die in zijn wet zegt: gij zult de Heere uw God liefhebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw verstand, met alle krachten. Dat die wet eist. Dat je dat niet kan. Dat je het wel zou willen. Maar dat je diep in je hart voelt. Kan aan die wet van God niet beantwoorden. Ik struikel elke dag in velen. Ik doe kwaad. Maar dan wordt er op dat lam gewezen dat geofferd werd wat Abraham offerde. Toen hij zijn zoon offerde. Dat wist Mozes ook. Als kleine jongen was hij er onderwezen. En toen kreeg hij daar honger naar. Naar die gerechtigheid, naar dat offer. Christus. Want wat waren de schatten van Christus? Wat zijn nou de schatten van Christus? Wat denken jullie jongens en meisjes? Wat zijn nou de schatten van de Heer Jezus? Wat zou nou de schatten van de Heer Jezus zijn? Wat deed hij toen in het land doorging? Hij genas de zieken. Dat was geweldig natuurlijk. Hij wekte de doden op. Dat is helemaal geweldig. Dan kon je nog weer een poosje leven. Maar ze zijn allemaal gestorven. Al werd je dan ook gezond. Maar dit is het eeuwige leven dat zij u kennen. Wat zijn de schatten van de Heer Jezus Christus? Dat hij de vergeving van zonde geeft. En een recht op het eeuwige leven. Dat zijn de schatten. En hij zag op de toekomst van dat volk, dat ging het land Canaan natuurlijk beërven, maar bovenal dat erfde de eeuwige heerlijkheid. In het offeren van de Zoon van God, die had toekomst. Daarom kon hij de schatten van Egypte verachten. En als u één druppel van de liefde van God in uw hart krijgt, geliefde, dan is de wereld je niks meer waard. Ik zeg niet dat de wereld niet in je hart kan zijn en dat de wereld later niet wat terug kan komen. En dat je tot je grote verdriet je soms zoveel aan deze wereld hangt. Dat is de zonde en dat je daar ook smart over hebt. Maar in wezen is het genot van de wereld voorbij. Je hebt eenmaal geproefd aan wat er in God te vinden is. En als dat in je ziel komt, geliefde, dan kun je hier op aarde in diepste wezen je nooit meer thuis voelen. Dan is er toch een begeerte. En ik zeg het misschien maar heel met schroom. Om verlost te worden. Van de zonde van de wereld. Om eeuwig God groot te maken. Om hem nu te dienen zoals hij gediend moet worden. Want hij is zo waard. Want de vreugde van de wereld. Dat is niks. Dat is ijdelheid. Dat is leegheid. Maar de vreugde in God, die is zo groot, geliefde. Al heb je dan helemaal niks. Ik denk aan die jongen. Die jonge man waar ik aan huis kwam. En ik vond toch maar dat hij er een beetje arm bij zat. En we hadden wat georganiseerd. Wat kleren en zo. En ik kwam in huis en ik gaf hem die broek en ik zei, misschien net een broek voor jou. Toen zei hij, ik moet die broek niet. Ik moet God hebben. Hoe is dat in uw leven? Verachten de rijkdom van Egypte. De schatten van Egypte. Want hij zag op dat gesmade volk, dat geslagen volk. Want dat is eigenlijk al wel heel opmerkelijk, want hij achtte de versmating van Christus meerdere rijkdom. Dat pak slaag wat dat volk elke dag kreeg, dat vond hij nog veel rijker dan alle schatten van Egypte. Dat kan toch niet? U en ik, Laten we maar heel eerlijk zijn. We hebben niet graag een pak slaag. Nee, toch? We willen graag wat lof hebben. We willen graag wat in de wereld zijn. De mensen zeggen, kijk, die jongen die heeft zijn best gedaan. Die heeft wat bereikt in het leven. Die man, die heeft het goed gemaakt in zijn leven. Prachtig. Dan gaan de mensen opzij en die buigen nog een keer voor je. Dat willen we. Maar een pak slaag. Moeite, zorg, verdriet. Nee, dat toch niet. Daar mag je toch ook niet om verlangen. Nee, maar dat bedoel ik ook niet. De versmaadheid van Christus. Dan moeten we even naar de Heer Jezus kijken. Om dat te begrijpen. Wat de versmaadheid van Christus is. Christus werd versmaad hier op aarde. Overal waar hij kwam en hij preekte een poosje, dan zeiden de mensen, nou, die reden is hard hoor. En ze gooiden hem soms bijna van de berg af. Denk aan Nazareth. Ze wilden steen opnemen om hem te stenigen, omdat hij de waarheid zei. Slotte zegt de Heer Jezus tot de discipelen. Wilt gij lieden ook niet heen gaan? De Heer zegt vanmiddag ook tegen u. Die smaadheid van mij. Wil je dan ook maar niet heen gaan? Maar wat gebeurt er dan? Dan zeggen de discipelen. Ze begrijpen er ook niet zoveel van. Maar dit begrijpen ze wel. Gij hebt de woorden van het eeuwige leven, heren. Daar kan ik niet meer buiten. Misschien zit er hier vanmiddag wel iemand die zegt, ik kan er niet meer buiten, buiten dat woord. Wat er dan ook gebeurt in mijn leven. Als ik dat woord moet verliezen, dan moet ik alles verliezen. Dat woord van God. Waar hij door u spreekt. Dat u dan misschien in de stilte van uw binnenkamer dat woord openslaat en worstelend bezig bent. Misschien wel het dikwijls een gesloten boek is, maar dat dan toch een keer dat woord voor u open gaat. En dat u begint te zingen, de Heer zal uitkomst geven. Hij die daagt zijn gunst gebied, zal in dit vertrouwen leven. Dat melden in mijn lied, ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen daar ik hem verwacht. Dat het woord voor u alles is. Vergelding van het loon. Krijg je dan loon? Dat het loon? Nou, het loon in deze wereld. U weet het toch wel als u ouder bent. U hebt misschien al jaren op een bedrijf gewerkt. Of u hebt misschien wel jaren daar in een vereniging gezeten of en het is afgelopen. Je bent met pensioen. En ze zien je niet meer staan. Ze kennen je niet meer. Meneer, wie bent u eigenlijk? Ja, maar meneer, ik heb hier 50 jaar gewerkt. Nou, u weet niet wie u bent. Dat is de wereld. Dat is ook wel te begrijpen. Nieuwe gezichten. Maar wat is nou het loon wat hier uitbetaald wordt? Want achter de versmaadheid van Christus meer de rijkdom te zijn dan de schatten van Egypte, want dat gaat voorbij, want hij zag op de vergelding van het loon. Wilde Mozes dan ook maar loon hebben? Dacht hij nou, als ik nou dat volk van God volg, dan krijg ik wel loon. En misschien zit er wel een jongen of meisje als nou altijd naar de Heere luistert, dan ga ik misschien straks toch wel naar de hemel. Of die man of die vrouw die zegt, ik zal toch maar proberen een beetje in de lijn te lopen, dan kom ik straks toch wel in de hemel. Want de Heere zal me dan toch niet afwijzen. Ik was elke zondag in de kerk en ik heb goed gegeven aan de kerk en ik heb alles gedaan. Nou ja, dan zal ik mijn loon toch wel ontvangen. Denkt u zo? Is dat het loon? Wat kreeg Christus voor loon? Hij werd aan het kruis gehangen. Dat was werelds loon. Maar wat was het goddelijke loon? En daar gaat het om. En als we dan naar de Heer Jezus kijken, geliefde, waarom was hij altijd blijmoedig? Hij zag op het einde. Hij zag op de vergelding van het loon. Hij zag erop wat zijn vader hem beloofd had. Zijn vader had hem de kerk gegeven, al de uitverkoren. Hij heeft ze bewaard in deze wereld. Het waren zijn schatten die hij gekregen had, die zwarte bruid. En hij heeft er alles voor gedaan, de vreugde die hem voorgesteld, alle schande veracht. De spot en de hoon, dat heeft hij veracht. Om de rijkdom die hem voorgesteld was. Dat was dat die kerk straks thuis zal komen. Die kerk gered zal worden uit deze wereld. Dat ze straks in het huis van zijn vader zullen zijn. En daar bidt hij ook om. Vader, ze waren van u. Maar gij hebt ze mij gegeven. Ik heb ze bewaard in deze wereld. En hij bidt om de bewaring van de toekomst van de kerk. En niemand zal ze uit mijn handen rukken. De kerk komt thuis, geliefde. Dat was het loon wat hij van de vader gekregen had. En daar zag hij op. En elk kind van God, die kijkt niet naar de hemel. Wat moet hij in de hemel doen? Jongen en meisje, wat zou je nou in de hemel willen doen? Altijd zingen. Ga je toch ook vervelen, denk ik, hè? Of niet? Ga je dat dan doen? Ja, heb je er wel eens over nagedacht, geliefde, wat wij er zullen doen? Denkt u er wel eens aan? Wat u in de hemel zou willen doen? Als u naar de wereld gaat, dan kunnen ze het wel vertellen. In de wereld zeggen ze, weten ze het precies. De een wil zijn leven gewoon voortzetten wat hij hier op aarde deed. De ander heeft die hobby en die wil hij dan straks ook weer gaan doen. En de een ziet zijn familie weer terug en iedereen weet, maar weet u wat u in de hemel gaat doen? Weet ik het? Dat moet u hier op aarde weten, want u moet afgestemd zijn als u straks naar de hemel gaat. Om daar binnen te komen. Om dat loon te ontvangen. Wat denk je als de verloren zoon naar huis gaat? Denk je dat die verloren zoon dan zegt, nou kijk, ik ga naar huis. En ik zeg tegen mijn vader, pa, vergeef het mij, want ja, ik heb het verkeerd gedaan. Dan weet ik precies wat er gebeurt. Mijn vader is toch barmhartig en die geeft mij een mooi kleed. Ik krijg mijn schoenen aan en een ring aan mijn handen. En het feest kan weer beginnen. Maar lekker thuis. Zal hij dat gedacht hebben? Als de vader nou eens gezegd had, jongen, ik vind het wel fijn dat je thuis gekomen bent, maar daar is nog een schuur. Ga daar maar in. En leef daar maar. Dan had hij gezegd, vader, dat heb ik verdiend. Als ik u maar zie. En dan denk ik aan Mefiboset. Toen David terugkwam in Jeruzalem na de strijd met Absalom. Toen zegt Mefiboset. Die werd eigenlijk beschuldigd. Dat hij eigenlijk de koning Saul achterna volgde. Eigenlijk zijn nakomelingen. En dan zegt Mefiboset. Het geeft die koning, laat Siba alles maar hebben. Als ik uw aangezicht maar zie. En wat is nu eigenlijk de hemel waar God is? Waar Christus is? Dat ik hem, mijn oudste broeder, in zijn gemeenschap eeuwig bij hem mag zijn. Dat ik vervuld word met dat beeld van hem. Verzadigd word van de heerlijkheid van God. Want als een jongen of een meisje vraagt, als je nou gaat trouwen, wat ga je dan doen? Dan zegt dat jongen of die meisje, als hij veel van zijn meisje houdt, dan zegt hij, ik zal altijd bij hem zijn. Al is het in een kiphok, dan vind je het goed. Dan zal ik altijd bij hem zijn. Dan zal ik altijd bij de Here zijn. Is dat ook uw verlangen? Dat had Mozes. Heeft u dat ook? Want Jezus komt. Het duurt zo lang niet hoor. Hij kan voor u vandaag komen. Als u sterft, dan staat u voor zijn rechterstoel. En bent u dan klaar? Kan het dan klinken, komt in, gij gezegende des vaders en beërf het koninkrijk, wat weggelegd is voor de grondlegging der wereld. Of zal het dan klinken, gaat weg van mij. Ik heb u nooit gekend. Het is wat, altijd van hem gezongen. En toch, u kent hem niet. Daarom, gemeente, zoek dan de dingen die boven zijn. Waar Christus is. We hebben dat woord. En dat woord dat komt, daar komt Christus in zijn gewaad tot ons. Lees het. Herlees het. Worstelt aan de troon van Gods genade. Omdat ook hier in Wouterswoude gehoord mag worden. Er is een volk dat verkiest liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden. Die tijd kan ons aanbreken. Dan de schatten van Egypte. Want ze zagen op de vergelding van het loon. Amen.